Liefde, het woord voor onze overdenking vindt u in het uw gelezen schriftgedeelte. De eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk en daarvan het 45e vers. 1 Korinthe 15 vers 45. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Tot zover. Letten wij op de eerste Adam en zijn betekenis voor ons, en de laatste Adam en zijn verdienste voor ons. De eerste Adam en zijn betekenis voor ons, de laatste Adam en zijn verdienste voor ons. Ja, als je zo in omstandigheden verkeert, dat zal allicht een stempel drukken op de gedachten, op de overleggingen en op alles. En dat is met mij zeer zeker ook het geval, als je dan voor je ogen ziet zo'n sterfproces van een schoonvader, respectievelijk vader, dan gaat er toch wel wat door je heen. En als je dan merkt hoe de kleinste hulp gewaardeerd wordt, omdat men hoe langer hoe meer aangewezen is op de hulp en de bijstand van de omgeving. Ach. En dat dan de ziel ook menigmaal deze dingen overdenkende, ziende aan de ene kant de troosteloosheid en de uitzichtloosheid van het menselijk bestaan dat aan de dood onderworpen is. En dat ook zo gegarandeerd afgebroken wordt, bij de een snel, bij de ander langzamer. Maar als we niet de tijd van de wederkomst van de Heere Jezus Christus beleven, want die mensen die dan de Heere vrezen, die worden in een punt destijds veranderd, in een ogenblik. Maar als wij dat niet beleven, ja, dan moeten wij alle dat proces doormaken. En zoals ik zei, bij de een gaat het plotseling en snel, bij de ander duurt het zo lang dat het leven een last wordt. En dat men, ja, letterlijk uitgeleefd is. En indien wij nu alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Want dan vergaat alles. Met de afbraak van onze aardse tabernakel, waar ook de geest niet buiten schot blijft, tenminste, de geest die hier op aarde onze ziel, die toch aan onze hersenen gebonden is in dit leven, zolang wij een mens zijn. En als dan kan het zelfs zo zijn dat ons hoofd het begint te begeven en dat we helemaal in de war raken. Zo zie je de mens in zijn totaliteit terechtkomen in de afbraak. En als dat nou alles is, alleen in dit leven op Christus hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan hebben we ons bezig gehouden met bespiegelingen. Er waren in de tijd van de Korintiërs waren er wijze mensen, dat dachten ze tenminste, en die zeiden, die hadden gezegd, ik heb dat al meer gezegd tegen jullie, want we hebben meer dan eens bij dit hoofdstuk stilgestaan, bij bepaalde gedeelten van dit hoofdstuk. Dus daarom maar heel kort. Er waren van die wijze mensen die zeiden, de opstanding, dat is al gebeurd. De opstanding. De opstanding, dat is onze geestelijke opstanding. maar een opstanding der doden en een wederopstanding van het vlees. En op die manier zo een eeuwig leven voor die verheerlijkte mens aan Christus gelijkvormig. Dat zagen ze helemaal niet. Ze vonden dat eigenlijk maar een beetje vleeselijk. Dat lichaam, dat wordt in de aarde geworpen en dat vergaat tot stof. Dat zal nooit meer opstaan. Maar de geest die ons bezielt, de geest, ja, die is al opgestaan. En dat Paulus heeft dat heel scherp bestreden met allerlei argumenten, maar het sterkste van het argument is, als Christus niet opgestaan zou zijn, ja, dan hebben jullie gelijk. Maar nu Christus opgestaan is en de dood niet meer over hem heerst, nou zal de kerk, alle die in hem bevonden zijn en in hem geloven, die zullen moeten opstaan. Dat zal gebeuren. En heeft het ook omgedraaid. Hij heeft ook gezegd in zijn argumentatie, nou, en als wij dan niet zullen opstaan, dan is Christus ook niet opgestaan. Dan is alles te vergeet, dan is het geloof ijdel geweest. Dan heb je maar met een bespiegeling geleefd. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is nogal een grove dwaling. Vandaag de dag heb je ook mensen die zeggen opstanding. Die interpreteren al die Bijbelgegevens heel anders, hè. Opstanding, dat is meer opstand. Dat is verandering van de structuren. Dat is gerechtigheid die op de aarde moet komen. En dat zijn een heleboel dingen. Dat is opstanding. Ja, maar de opstanding uit de doden dan, ja, dat weet ik niet hoor. En sommigen zeggen zelfs, daar geloof ik niet in. Het gaat over de opstanding vandaag en nu. Nu moeten de volken opstaan. Nu moeten we het juk verbreken. Nu moeten we ons vrijmaken. Nu moet er gerechtigheid komen. En als ze nog aan een opstanding geloven, dan is dat zo ver op de achtergrond, dat men daar ook niet over wil praten en zegt, ja, als je over die opstanding hebt, dat is maar een dooddoener. Dat verlamt onze opstanding nu en ons werk nu. Nu moeten we opstaan. Dan krijg je dat typische moderne manier van de Bijbel interpreteren, dat je staat verbaasd over de knappe vondsten, hè, de Exodus, we zijn op weg, weet je wel, en langzaamaan zal de mensheid toch ontwaken en wij lopen voorop met de vlag omhoog, uit de dienstbaarheid naar de vrijheid. Ja, zo zie je dat er is niets nieuws onder de zon. In die tijd had je allerlei dwalingen. Hymenaeus en Philetus die zeggen dat de opstanding al reeds geschied is. Hun woord zal voort eten gelijk de kanker, zegt de apostel aan Timotheus. Wacht je voor zulke leringen. Nou wordt in dit hoofdstuk in ons tekstvers, ik laat verdere verband even rusten, daar wordt gezegd dat er geschreven is, in Genesis 2, vers 7, dat de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. Wat betekent dat in dit verband? De eerste mens, Adam, zijn naam betekent ook aarde, rode aarde, omdat hij uit het stof genomen is, maar wat betekent dat? Wel, de apostel heeft gesproken over natuurlijk en over geestelijk. Hij heeft gezegd, wij zijn eigenlijk allemaal, heeft hij het niet over ongelovigen en gelovigen, nee, allemaal zijn wij natuurlijke mensen. Wat bedoelt hij dan met dat natuurlijk? Daar bedoelt hij mee niet alleen zoals wij het woord natuur gebruiken van verderven natuur. Dan zeggen we onze verderven natuur. En onze doodstaat hebben we het dan over. Maar als je het hoofdstuk goed leest, dat kun je op je gemak thuis eens doen, dan merk je dat Paulus dat natuurlijke ook toepast op Adam in het paradijs. Op de geschapen mens. Dat was natuurlijk anders als nu, want toen had Adam nog geen zonde. Hij was niet gevallen. En hij droeg het beeld Gods. Maar toch stond zijn bestaanswijze tegenover het geestelijk bestaan. Niet als kwaad goed. Nee, dat niet. Want Adam was goed. De Heere zag alles wat hij gemaakt had en ziet het was zeer goed. Daar hoorde Adam ook bij. Maar het betekent, hij werd geschapen als natuurlijk mens. Hij was niet geestelijk. Hij had behoefte aan eten en drinken. Hij zou de aarde bebouwen. Ze konden kinderen krijgen. Hij kon niet opvaren met vleugelen van de aarde naar de hemel. Hij stond daar toch als schepsel Gods. Niet als een pneumaticus, een geestelijk lichaam, maar hij stond daar als een natuurlijk schepsel. Bedeeld met het beeld van God, wandelende in de uitstraling van Gods deugden en volmaaktheden. Dat bedoelt de man wat we jaren geleden ook eens hebben overdacht. Het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. Dat bedoelt hij niet mee. We gaan eerst natuurlijk doen. Hè? Dat is een beetje, de krant lezen of een beetje met elkaar over gewone dingen praten we. Hè? Alles wat er zo bij het gewone leven, dan zeggen de mensen wel eens verontschuldigend. Ja, het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. Met andere woorden, je moet het me niet kwalijk nemen dat ik nou zo gewoon zit te praten, of gewoon op vakantie ga, of ga zwemmen, of dat we zitten te eten enzovoort, of slapen, want kijk, het natuurlijke is eerst, daarna het geestelijke. En als men dan nadien nog eens een geestelijk gesprek krijgt, dan is men min of meer tevreden. Bevredigd. En dan onder dat bijbelwoord, het natuurlijke is eerst, daarna het geestelijk. Maar dat wordt niet bedoeld. Er wordt bedoeld, heel deze bedeling, van het ogenblik van onze ontvangenis, tot het moment dat onze ogen breken, is de bedeling van het natuurlijke. Dat is de bedeling van het natuurlijke. Daarna komt pas het geestelijke. Daarna komt pas wat de apostel noemt een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam. Hoe dat precies is, weten wij niet. Maar een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Voel je het verschil? Zaaien, maar niet maaien. Opwekken. Dat natuurlijke lichaam, dat heeft als het ware geen kiemkracht. Daar zit niet de vonk of de geest. In dat stof wat tot de aarde terugkeert.
Het wordt wel gezaaid, maar niet in de hoop dat het zaad opkomt. Nee, maar in de hoop dat het opgewekt wordt door de kracht van God. Dus ons hele leven, van het begin tot eind, behoort tot het natuurlijke dat eerst is. Vandaar dat je ook merkt dat onder de inwerking van de Heilige Geest, waar het leven des geloofs geschapen wordt door het woord en de Heilige Geest, daar kun je wel eens denken dat je geestelijk bent, op sommige momenten. Kun je wel eens denken. Maar je merkt al heel gauw dat je vleeselijk bent. Dat je een schepseltje bent. Zo klein. Zo onnoemelijk broos en afhankelijk. Dat er geen woorden voor te vinden zijn. En dat geestelijke, wat je dan ook nog ziet, dat is God zelf. Dat is een Heilige Geest die met zijn invloed in dat natuurlijke komt te werken. Om het oog des geloofs te richten op wat buiten ons is in die ander. Wij moeten ons dus niets verbeelden. Maar wij moeten bedenken, ik behoor en ik leef in de bedeling van het natuurlijke. En dat blijkt. Je kan heel goed gesteld zijn en dat je opeens een pijnscheut krijgt dat je een sprong in de lucht maakt. Je kan ook zo goed bij je hart, zoals men dat noemt, dan zijn en er hoeft maar iets te gebeuren en alles ligt omver. Je bent totaal in verwarring. Je merkt het aan de praktijk van het leven. Hoe klein wij zijn van krachten en dat we stof van jongs af zijn geweest. Dat is het natuurlijke. Dat natuurlijke staat dus als het ware tegenover het geestelijke, ook in het paradijs. Niet in de eerste plaats als goed, slecht, maar als een verschil in bestaan, in bestaanswijze. Kijk, de geestelijke mens die zal niet meer trouwen, die zal geen kinderen meer gewinnen, die zal niet meer behoeven te eten en te drinken, enzovoort. Die is niet meer aan bepaalde wetmatigheden gebonden. Die is geheel gericht op de Heere God zelf. En op al zijn werken. En de mens van de natuurlijke bedeling, die wordt geheel en al bepaald in zijn bestaanswijze door de aarde. Want er kan naar de geest wel een verlangen zijn om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Maar dat is het verlangen naar de geest en door de geest. Dat is ook een zaak van allerheiligst geloof. Want zolang het nog een klein beetje gaat op de aarde met ons. Zolang we nog een klein beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, wat aan ons leven hebben. Dat we nog een klein beetje kunnen voldoen. Ja, maar dan is het alleen de geest en het geloof die zeggen, het is het beste om ontbonden met Christus te zijn. Dat ben niet, dat is niet ik. Want ik hou alles vast. En zolang het leven me niet een last wordt, zodat ook dat nog mee moet werken, om te zeggen wie zal me toch verlossen. Voel je dat wij toch maar uit de aarde aardse mensen. Kijk, en dat houdt nou mede in verband met het natuurlijke. Adam leefde in de gemeenschap met God. Maar toch is het een ander leven geweest als degene die nu verlost worden en die eenmaal naar ziel en lichaam als geestelijke mensen voor God de Heere en het Lam zullen staan en lijden. Toch is het anders. Je krijgt nou het honger, je krijgt nou het slaap, je krijgt dorst, je krijgt ergens behoefte aan. Je staat open voor duizend dingen en prikkels. Nou was de groot wonder, de eerste Adam. Zo wordt hier genoemd, dus die Adam die in het paradijs door God geschapen werd. Die eerste Adam is geworden tot een levende ziel, een levend wezen. Je leest dat God blies een levensgeest in zijn neusgaten en al zo werd hij tot een levende ziel. Wat wil dat zeggen? Want kennelijk bedoelt de apostel Paulus toch een soort tegenstelling als hij zegt, de eerste een levende ziel, de laatste een levendmakende geest. Dat Adam een levende ziel is geschapen, is een wonder van God. Is een groot wonder van God. Het is geen eenvoudige tekst, maar ik hoop toch dat u het mag volgen. De beperking in dat levende ziel zijn. Het wonder is dat hij geschapen werd om God, de Heere, te kennen, lief te hebben, boven alles en hem gehoorzaam te zijn. Je leeft in het paradijs niet van een glazen zee, harpen en citers en cymbals, nee. Nee. Staat in het teken van het natuurlijke. Ken mij in al uw wegen, ja zeker. Hem de Heere betrouwen en liefhebben van ganser hart. Maar in dat woordje levende ziel ligt toch een zekere beperking uit. Gedrukt. Leven of levend maken is natuurlijk een heel verschil. Ziel en geest, die wij eigenlijk door elkaar heen gebruiken, die woorden, kunnen toch verschillen aanwijzen. Verschillen. Ik zou het zo willen zeggen, die geest is datgene dat stuwende, die kracht, die mens in zijn totaliteit naar het doel beweegt. Ziel is als het ware het ingeslotene, de ingesloten levens, adem, levensgeest in de mens. Die kan of versuft, of actief, of hoe dan ook, maar dat wil nog niet zeggen dat die mens begeesterd is. En dat hij verder kan komen dan het natuurlijke. Dan de bestaanswijze die hij nu heeft. En nou die eerste Adam, een levende ziel, daar zie je aan de ene kant zie je het wonder. God heeft hem gemaakt. God heeft hem in de hof gezet. De Heere heeft hem in zijn beeld en zijn deugden doen wandelen. Maar, hoe gezegend ook, hij behoorde toch tot de natuurlijke bedeling. Hij kon niet doorbreken naar wat ik straks zei, naar dat onvouwbare. Daar was gehoorzaamheid voor nodig. Vervulling van wat God wilde. Hij kon niet zeggen, we gaan eens naar omhoog kijken waar de engelen woonden. Waar God zijn heerlijkheid het meest openbaart. Kon hij niet zeggen. Hij zou wel hebben kunnen zeggen, maninne, heb jij nog wat vruchten geplukt? Want ik heb lust om te eten. Of om te drinken. God had hun immers het vruchtdragend geboomte gegeven tot spijs. Hij had Adam toch een vrouw gegeven. Dus je voelt, in dat levende ziel zijn ligt een groot wonder. God de volzalig, de onsterfelijke God. Hij heeft door een scheppingsdaad een levend wezen, een mens geschapen. Een groot wonder. Maar tegelijkertijd voel je ook de beperktheid van die mens. Hij was wel volmaakt, maar ten dele. Ten dele volmaakt. God is alleen de volmaakte. De mens was goed. God is alleen de goede. Je zou kunnen zeggen, kijk, dat instrumentje of dat pulletje, dat kopje, dat is volmaakt van vorm. Het zit vol, maar het is niet alles. He? Als je die grote vaas ernaast zit, die is om te beginnen al veel groter, veel meer inhoud. Het is gewoon anders. Nou, de eerste Adam is geworden tot een levende ziel. Ja, maar in die stand schiep God Adam tegelijk als hoofd van al zijn nakomelingen. Dat kun je zeggen, daar ben ik het niet mee eens. Dat moet je zelf weten. God schiep Adam niet als een los individu, maar als de wortel van de mensheid. Kennelijk God heeft wel oog voor het individu, zeker. Maar in de schepping merk je dat God meer beoogt het organische. De eenheid. Dat niet al die mensen die zouden komen als los zand, maar als een organische eenheid voor zijn aangezicht zouden staan. Als een boom met wortels, stam, takken en bladeren. Dat was Gods bedoeling. Ook met die levende ziel. Wat gebeurt er? Adam zondigt. Adam haalt over zich de ellende, het donker, de dood. Al verzinkt hij dan niet in de eeuwige dood, omdat God genadig hem roept en belooft. Toch, het natuurlijke krijgt nu ook nog een verdieping. Niet alleen dat hij voor de zondeval natuurlijk was, maar nou komt het natuurlijke ook nog te staan na de zondeval in het teken van het verlorene, van het van God losgerukte. Dus, zoals Adam in het natuurlijke eerst God kende en hem lief had, zo wordt deze mens nu een hater van God en van de naast. Wat ontzettend ingrijpend. Je voelt wel dat het nou dubbel zo erg wordt. Dubbel zo erg. Want nou komt in dat mens zijn Kom nou nog eens een keer de geestelijke dood en de lichamelijke dood om de hoek kijken. Dat natuurlijke waartoe de mogelijkheid bestond, gegeven de boom des levens die daar stond, dat die eeuwig zou leven en God prijzen, dus dat die vanuit het natuurlijke nog verder omhoog zou kunnen, tot een staat van volkomen zekerheid en vastheid. Die weg is nu andersom. Nu gaat het natuurlijke verzinken in het vijandige, in de dood. Gij zijt stof. Dat waren ze al. Uit stof gemaakt. Maar nou is de bestemming eruit. Niet meer eten van de boom des levens. Om geestelijk mens te worden. Onvouwbaar. Zonder allerlei wetmatigheden. Nu is die weg afgesloten. En nu gaat de natuurlijke mens de weg van het stof tot stof wederkeren. Je zou zeggen, hij wordt in zijn diepste intentie, wordt hij aan de kant geschoven. Er staat niet alleen een stukje van jou, nee, jij mens, zoals hij daar staat. Je verzinkt in het stof der aarde. Wat God verder doet, dat is vers 2. Maar zo staat het er aan onze kant gezien voor. Dat is wat wij aan de eerste Adam te danken hebben. Wat hij voor ons betekent. Hij is een levende ziel. Maar als die levende ziel nou buiten de poort komt, buiten de weg, buiten God, dan kan hij er ook niks meer aan doen dat wat hij voortbrengt duisternis is. Dat alles wat er van hem uitgaat donker is. Ja, hij kan er wel alles aan doen. Het is zijn eigen schuld. Maar ik bedoel, hij kan het niet beter maken. Hij kan het niet beter maken. Adam zal heus wel gepraat hebben met zijn kinderen. God praatte ook. Kain. Waar is nou je broer? Ben ik mijn broedershoeder? Hij was al dood. Wat moet dat smartelijk geweest zijn voor Adam en Eva toen ze merkten dat de levende zielen die geboren werden, hun kinderen, de levende wezens, dat ze precies eender waren dan zij zelf, als zij zelf. Geestelijk dood. Ook al had de Heer dan in het leven van Adam en Eva die geestelijke dood doorbroken met zijn belofte, genade en geest, toch. Wat een armoede. Het was een levend wezen. Zonder bestand in zichzelf te hebben. De wortel is omgehakt, afgehakt, de boom stort neer. Wat man leeft er die de dood niet zien zal? Wie redt zijn ziel van het graf? Hebben wij nou alles mee te maken omdat hij onze vader is, Adam, die eerste Adam. Als er soms een heel moeilijk geval in de kerk zit, die denkt er is geen groter zondaar dan dat ik ben, die denkt aan Adam. Door zijn daad, ongehoorzaamheid, zijn miljarden mensen tot overtreders gesteld. Zijn miljarden mensen in de grootste ellende terechtgekomen. Soms kan het zo zijn dat jij Adam bent. Dat jij het bent. En als je dan geconfronteerd wordt met de nood, met de ellende, met het gij zijt stof, dan kan het je wel eens aangrijpen. Dan kan het wel eens zo zijn dat je moet zeggen, dat is allemaal mijn schuld, mijn schuld. Ik ben wel eens hard weggelopen, gekropen. Toen stond ik op de bus te wachten in Rotterdam. En toen moest er een schootje kinderen mee. Met de meest afschuwelijke gezichten. Mismaakt, verstandeloos. O vreselijk. Om te zien. En opeens was het van binnen in mijn hart, nou jouw schuld. En ik heb mij omgedraaid. Ik zeg, o God. Dat is mijn schuld. Mijn eigen zus die al 40 jaar in een krankzinnige sticht zit. Mijn schuld. Dat kun je niet dragen. Dat kun je niet dragen als je dan ziet hè, dat eigenlijk alles jouw eigen schuld is. Al die ellende, die ziekenhuizen die vol zitten, die inrichtingen, noem maar op. Dat kan de mens ook niet dragen, dat neemt de Heer wel van hem. Maar ik bedoel, zo'n flits, zo'n ogenblik. De eerste adem is geworden tot een levende ziel. Wat een groot wonder. Maar ja, dat hij de dood gekozen heeft. Daar heb ik mee te maken. Daar zit ik mee in. Ik kan het ontkennen. Maar ik zie het voor mijn ogen. Stof. Gij keert weer tot stof. Ik zie toch de rampzalige gevolgen van de geestelijke dood. Die zie toch in je eigen leven. Dat wij niet tot God kunnen komen. Niet die recht hartelijke gemeenschap oefenen met hem. Niet hem in alle dingen van harte nodig hebben. Dat merk je toch. Nou, de eerste Adam en zijn betekenis voor ons, dat is niet te onderschatten. Dat is een onuitsprekelijk groot pakket waar we allemaal door om in de dood zitten. Dus, let wel op. Als ik naar een zieke mens kijk, of naar mijn stervende schoonvader, kan ik hem niet helpen. Hij staat alleen. Net zoals wij allemaal één keer alleen komen te staan. Al staan er mensen om je heen, daar heb je niets meer aan. Als ze te dicht bij je komen, dan slaat het als het ware je tegemoet. Dan zegt de zieke, ga maar daar zitten. Eindje van me af. Vanwege de benauwenissen. Ja, daar zitten dan ergens levende wezens. En toch verloren wezens. Levende wezens, maar natuurlijke wezens. Ik kan niet zeggen, Vader, ik zal het veranderen. Ik zal het in één ogenblik doen. Je veranderen in een punt destijds. Dat je geen pijn meer hebt, geen ellende meer. Maar dat je voor eeuwig gelukkig bent. Ik weet wel dat hij het wordt. Maar ik kan het niet doen. Ik sta daar maar. Ik kan alleen een beetje water geven. En een koud washandje. En een kussentje en een ditje en een datje, maar meer. En ik kan vragen, let heren der legerscharen, let op ons ootmoedig smeekgebed. Meer. Voel je, de uiterste beperking. Alleen, ik kom alleen. En in de diepste zin, als ik ga sterven, moet ik er ook alleen doorheen. En nou het wonder, want je voelt, het gaat hier, hier kun je onze geestelijke dood en onze, kun je er niet buitensluiten, maar in dit hoofdstuk gaat het ook echt om de opstanding des vleeses. Al zal het in onverderfelijkheid zijn, al zal het geestelijk zijn, maar dit mijn vlees, uit dit mijn vlees zal ik God aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Nou heb je aan de mens niks mis. En dan zouden die wijze mensen gelijk hebben. Als wij daar uit die put moeten komen, als wij elkaar het eeuwige leven moeten geven, als wij elkaar een geestelijk lichaam zouden moeten geven. Ja mensen, als je kijkt op wat voor ogen is, dan zeg je, is dat nou het einde? Is dat nou alles? Dan heb je ook gelijk. Dat is ook zo. Je voelt het toch aan jezelf? Hij kan niet. Ik kan niet. Wij kunnen niet. Tweede adem. De laatste. Nee, de tweede niet. Er staat de laatste. Er is wel sprake van de eerste en de tweede mens. Maar er is hier geen sprake van eerste en tweede adem. Eerste en laatste. Waarom? Waarom? Alles wat er tussenin zit, dat zijn wij. Adam 1, 2, 3, 4, 5, tot een miljard toe en nog meer. Zijn wij. Maar de laatste, dat is hier de aanduiding van de andere. Van de andere. De andere. Ja, maar hij is toch ook de eerste? Ja, dat weet ik wel. Maar dat moet je even uit het oog verliezen, deze denkredenering. Je moet het zo even bezien. We vestigen een blik in de tijd. De eerste natuurlijk. En op hem volgt allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde. Allemaal zondaren, allemaal sterfelijke schepselen, allemaal natuurlijke mensen. Uit de aarde uit. Dat kun je zo doortellen. Of afbreken, maar het is allemaal hetzelfde. Maar nu die laatste Adam, dat is die in de tijd gekomen is. In de volheid van de tijd. Daar hopen we vanmiddag nog iets van te horen. Heeft God zijn zoon uitgezonden. De laatste wil ook zeggen de enige. De enige. Er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Maar ook door welke wij moeten opgewekt worden. Waar we onze stervende geliefden aan mogen overlaten omdat wij er geen raad mee weten. Waar je je lieve kind of ondeugende kind. Maar, laten we het maar even dat in het midden laten. Maar wat je verloren moest. Wat je verloren hebt door de dood. Waar je geen raad mee weet. Want je kunt de kist, je kunt de kuil, je kunt de dood niet tegenhouden. Al ben je een levend wezen. Je bent een mens. Een gevallen mens. Maar hopelijk, God gaf je of geeft ons het oog op de laatste Adam. Die gekomen is na die eerste in ons vlees. opdat je je kind, je vrouw, of je man, of je vader, of je moeder, over mag doen, mag overzien gaan. Niet als een evolutie naar de hoogste trap van het geestelijke leven, maar door de dood, door de afspraak, door ons lijk heen bereikt God zijn doel. Met de enkeling en met de hele wereld, maar het gaat niet vanzelf. Het is geen groeiproces daar in het stille graf. Mijn vader of schoonvader en mijn eigen ouders die ik nog mag hebben, die groeien niet zoals een zaadje dat gezaaid wordt uit het graf omhoog. Nee, want als ik erop kijk, dan zeg ik, afgelopen. Ze zijn er niet meer. En alleen het geloof weet dat de geest tot God wederkeert die hem gegeven heeft. Maar daar ben ik niet bij. Ik kan zeggen, ze zijn er niet meer. Tenminste, niet hier. Er groeit niets meer in die grond. En als er maar één troost, de laatste adem, die gans andere, die heeft de dood overwonnen. Die is in het graf ingegaan. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving niet. Het ganse schrijven van de apostel Paulus in al zijn brieven komt telkens weer hierop neer. De dood en de opstanding van de Heere Jezus Christus. Daar hangt alles vanaf. Alles hangt daar vanaf. Verzoening, maar ook de opstanding des vlees. En nou dit machtige, maar je moet het niet in stof zoeken. Want dan kun je beter gaan zitten huilen. Je kunt niet in je eigen zoeken, dan kun je ook beter gaan zitten huilen. Maar dit de tweede, de laatste Adam, een levenmakende geest. Dat wil zeggen, die mens, Jezus Christus, die God en mens, die middelaar Gods en der mens, die is niet alleen de enig levende, maar hij is ook door zijn arbeid, door zijn dood, door zijn opstanding, is hij ook de levengever, een levenwekkende geest. Het is ook de Heilige Geest, die in en met de geest van Christus, die ook de Heilige Geest genoemd mag worden, levenwekkend zal komen boven de graven. Niet om wat te oogsten, want in het graf stond alles stil. In het graf stond alles stil. Daar kun je naartoe gaan kijken, maar er komt niets op. Maar om te scheppen, om leven te maken, om te formeren, om de bazuin te laten blazen. Kom uit, gij levende en gij dode, kom ten oordeel. En de zee zal haar doden moeten geven. Omdat hij de levenmakende geest is. Ook in de wedergeboorte, dat zeker. Maar hier gaat het nou even over de opstanding in zonderheid. Door die levenmakende Christus worden we uit onze geestelijke dood opgewekt. Maar ook als wij tot stof zijn weergekeerd. Als er geen hoop meer is. Hè? Als er echt geen hoop meer is. En dat de dokter zegt, ja, het kan nog even duren, het kan zo, je weet het maar niet. Er is geen hoop meer. Dan de hoop gevestigd op de levendmakende geest, op Christus. Tegen alles in. Hij zal het verteerde, het ontbondene. Hij zal zomaar kunnen zeggen, omdat hij de levendmakende geest is,
Lazarus, kom uit.
Hij kan tegen zijn ganse kerk, net als bij het dochtertje van Jairus, hij kan ze bij de hand grijpen en zeggen, dochtertje, sta op. Dat kan hij. En dat zal hij doen. Dat zal hij doen. Maar wij leven niet door aanschouwen, want door aanschouwen is er de weedom en de smart en de hulpeloosheid. Maar door het geloof wat de Heilige Geest werkt, is er de hoop, de allerhoogste maat. Goed. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugde. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dat zegt het geloof. O, dat wij dan standvastig daarin bevonden mogen worden. Door de werking van de Heilige Geest. Want dan zullen we door de eeuwige dood, de tweede dood, niet beschadigd worden. Hierop gestaan door het geloof in zijn naam. Straks opgewekt uit het stof. Daar zal geen dood meer zijn. Hoopt volstandiglijk op de genade. En bedenk dat voor ons alle geldt. Voor mij en voor u. Eensgredig tussen ons en de dood. Een handbreed ons kleine nietige leven. Weldra zal ook voor ons de rouwklager door de straat omgaan. Amen.